In welk boek gaan we vandaag beginnen?
Leviticus. Yes. Mijn spannendste boek. Oh ja.
Ah,
zie je.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Amen. De Heer is goed, amen. Laten we bidden voor zegening van de Heer op deze Bijbelstudie. Vader, ik dank u, Jezus. Zegen de Heer Jezus het woord, de Heer, en laat het binnenkomen voor zij die hier aanwezig zijn. En zij die ook aan het luisteren zijn via Zoom, Vader. Laten we tot rust komen in u, Heer Jezus. U bepaalt alles, Heer. U heeft alles in de handen. Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. We gaan het vandaag hebben over offer, zeg je?
Het offer, ja.
Offer, de verschillende offer van offers. Jezus. Het offer van Jezus.
Ultiem wel.
Hij is allemaal
bij Jezus.
Je gaat in het Oude Testament beginnen.
Mm-hmm.
Het Oude Testament is redelijk interessant. Ik ben er ook veel in aan het lezen tegenwoordig. Dat verhaal van Josafat heb ik dan ook opgepikt, waarover ik de zondag heb gepredikt. Wist je trouwens dat Josafat en Achab, die waren zo wat tijdsgenoten. Achab, de koning van het Israëlitisch Rijk, en Josafat dan van Juda.
Mm-hmm.
En nog altijd zag je dat Achab bezig was met die valse profeten.
Mm-hmm.
Nog altijd zag je dat hij de Baals en de Ashoret in zijn land hadden.
Mm-hmm.
Nochtans, er was daar iets significant gebeurd. Hè, want dat kunnen we lezen in het boek van Koningen. Het boek van Kronieken, dat is iets anders dan het boek van Koningen, geeft andere details, spreekt over dezelfde tijd, maar de ene geeft wel andere details weer dan het andere boek.
Mm.
Maar je kent het verhaal wel van Elia en Achab en de berg van Horeb.
Okay.
Nochtans had Achab toen, moet ik dat zeggen, duidelijke bevestiging gekregen dat Yahweh de enige God was. Hè? Met die 900 valse profeten, hè, die daar stonden te aanroepen, hun God niemand antwoorden, alleen de God bij vuur antwoorden. Dus Elia had het duidelijk gemaakt, er is maar één God.
Mm-hmm.
En hij is dan ook bekeerd, hè, tussen aanhalingstekens, ja. Bekeerd. Hij had dan inderdaad wel erkend dat er maar één God is. Maar dan is er iets gebeurd, want hey, als we dan kijken naar het verhaal van Josafat, was hij toch weer slecht bezig. En uiteindelijk was het toen zijn einde. Ik wil maar zeggen, er zijn soms van die zaken die bezig zijn. We lezen dan een deel en dan lees je een ander deel daar en je moet proberen die puzzel bijeen te leggen.
Ja.
Van wat is hier nu gaande? Hè? Uiteindelijk moet alles wat we lezen en moeten we allemaal wijzen naar Jezus, waarschijnlijk wat jij ook gaat doen. Maar Jezus is het enige standvastige voorbeeld dat we hebben. Josafat, goede koning. Maar wat we zondag hebben gehoord, dat was een beetje zijn origin story. Zijn geboortestory, hoe dat het begonnen is. Want iedereen kent natuurlijk de battle waarin dat hij de prijzers en de muzikanten vooraan zet, in plaats van zijn soldaten. Dat is waarvoor hij bekend stond. Maar velen kennen niet de origin story, hoe dat begonnen is.
Mm-hmm.
En soms hemelen we die grote mannen en vrouwen in het Oude Testament, hemelen we die op.
Amen.
Maar als je doorheen die verhaal gaat kijken, het waren telkens verhalen van hoogtes en vrede. Dieptes, zoals die Achab, die dan denkt van, ah, hij heeft eindelijk is hij toch tot de Heer kunnen komen, en lezen we een beetje verder, ah nee. Het is waarschijnlijk door zijn vrouw Jezebel dat hij misschien terug van gedachten is veranderd, want hij is nadien inderdaad Elia terug beginnen te vervolgen, allee, het was Jezebel die Elia begon te vervolgen, dus hij is dan toch niet helemaal met harten, zal ik maar zeggen, naar de Heer gekozen. Maar er is maar één iemand, dat wil ik maar meegeven.
Amen.
Dat we uit het Oude Testament kunnen halen, en dat is dat, dank de Heer dat Jezus is gekomen.
Amen. Ja.
Amen. Amen. Ik ben zeker van dat jij daar ook naartoe zal wijzen.
Amen.
Als er versen zijn die je wilt ophalen, ik kan die altijd delen met de mensen die...
Ik heb zelfs in Canva heb ik de presentatie gedeeld onder presentaties. Alles zou daar volgorde staan.
Ja, nou, goed. Dan moet ik het eerst hier allemaal opstarten. Maar jij moet jou
Oké.
Geen
probleem. Dus eerst deze les. En ik denk dat dit het einde is van de tabernakelseries voor mij. Tenzij de Heer ergens anders naartoe leidt, wil ik tegen iedereen spreken over het offer. Dus weten, in het Oude Testament hadden we verschillende offers. Mm. En onze bemiddelaars waren de priesters en het offer. Mm. Dat was het doel waardoor het systeem van verzoening door bleef gaan. Dus eigenlijk het principe van een offer is, je leeft door het leven van het offer. Het offer dat jij pakt, heeft geen gebrek, heeft een zuiver leven geleefd, heeft niet gezondigd. Mm. En je legt je handen op dat dier, daarmee draagt het jouw zonde en het sterft ervoor, dus ze betaalt je straf. Maar dat is alleen mogelijk omdat dat dier zuiver is.
Vind ik wel interessant dat je dat zegt. Dat had ik zo nog nooit gezien. Mm. Sorry dat ik je onderbreek.
Nee,
dat je zegt dat offer onschuldig is. Mm. En dat dat geen zonde heeft gekend. Ja, dat heb ik zo nog nooit gezien. Dat is wel waar. Want beesten, hè, dat zijn de offers, hè, de beesten. Hè.
Ja.
Ja, in zekere zin zondigen die niet. Mm-hmm. Ja, tenzij slangen. Slangen niet.
Slangen.
Want er zijn een paar dingen die niet mochten geofferd worden. Hè.
Ja.
Daar zullen we het misschien ook wel over hebben.
Ja, onreine dieren.
Ah, dus oké. Okay, ja, ga maar verder. Sorry.
Maar beesten, die kunnen je niet, zoals ik ga zeggen, zoals ik ga laten zien. Het verzoensysteem was incompleet. Dus beesten konden je geen complete verzoening geven. Omdat ze niet bewust hebben gekozen om gehoorzaam te zijn. Dus,
dat heb ik ook zo lang niet gezien. Ja, dat is interesting.
En ik ga, dat
kun je dat nog eens herhalen over het volk?
Ik zeg het.
Ja, want dat was
dus beesten kunnen je geen compleet verzoening geven, omdat zij niet bewust gehoorzaam zijn geweest. Dus ze zijn onschuldigheid is eigenlijk niet gewild. En dat klinkt nu als gewoon iets wat goed klinkt, maar ik ga dat straks bewijzen door in de Bijbel.
Ja,
want
dat is... Leviticus
17, vers 11.
17, vers 11.
Dat is het eerste schrift wat we gaan lezen. Dan weet ik wanneer ik kan beginnen, of kan ik al beginnen?
Ja, nee, ik ben hier nog weer.
Oké, wacht.
De mensen, vooral moeten ze hier zijn of vooral moeten ze een Bijbel, maar...
Heb je Bijbel? Want het leven van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Amen. Dus in de tijd dat de mens... De tijd dat de mens geen bemiddelaar nodig had, dat was een korte tijd, we weten niet hoe lang het was. En in de Bijbel is het één hoofdstuk. De hoofdstuk 2, de mens wordt gemaakt. Hoofdstuk 3, de mens valt en zondigt. Maar tussen die tijd, dat is de tijd dat de mens God kon naderen zonder iets dat heilig was in zijn plaats. Amen, dus aan. Ja. We gaan straks een hele passage lezen, dat is Genesis 3, vers 1 tot 15. Maar dan zien we de zondeval en we zien het eerste offer dat gegeven wordt voor de mens. Het was niet echt niet een compleet verzoenend offer, maar we zien het principe van het offer.
Zijn we bijna, hoor.
Ook wel. Ik ga het ook een beetje hebben over zonde, maar het principe, het leidt allemaal naar het offer. Het zijn allemaal takken die leiden naar het offer. Dus, Genesis 3, vers 1, dus tot en met 15. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in het hof? En de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in het hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van het hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven, Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was, was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkte dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Mm. Amen.
Stop tussen online.
Oké, okay. Ik pauzeer even daar. Dus we kennen de trucjes van de duivel. Paulus zegt, volgens mij is dat Paulus, dat wij niet onwetend moeten zijn voor de wapens die de duivel heeft. En het is telkens hetzelfde. En dan lezen we Matthäus 4, dat is de verzoeking van Jezus. Eigenlijk laten we als eerst naar 1 Johannes 2, vers 16 gaan.
Is dat ook in?
Ja, dat staat er ook in. Staat er ook in. Dus houd dit in gedachten. Dus.
Wat, Matthäus?
Ja, nee. Matthäus 4,
ja.
Vers. 1 tot met 11. 1 tot met 11.
Ja.
Man, het is een Bijbelstudie. Veel Bijbel.
Ja.
Welk hoofdstuk?
4.
Hoofdstuk 4, dus.
Maar je ziet hier het parallel van de verzoeking die de slang gaf aan Eva en naar dezelfde soort verzoekingen die de slang bracht naar Jezus zelf. Dus dit is een verzoeking in de woestijn. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei: als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei: er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dus het is eigenlijk bijna precies hetzelfde wat de duivel deed. Mm. Hij begon met Gods woord te quoteren tegen de persoon die hij verzocht. En zij heeft God echt gezegd. En als je herinnert, voor deze verzoeking kwam Jezus uit het water en God zei: u bent mijn zoon, heb ik wel lief.
Ja.
Sommige vertalingen zeggen: dit is mijn zoon. Ja. Dus sommige evangelieën die zeggen: dit is mijn zoon. Maar de duivel doet precies hetzelfde. Oude trucjes. Laten we verder gaan. Vers 5. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem: als u de zoon van God bent, werp uzelf dan beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven. En dat zij op uw handen, u op de handen zullen dragen, opdat uw voet niet misschien aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem: er staat eveneens geschreven, zodat de Heer uw God niet verzoeken. Dit kan je eigenlijk vergelijken met de verzoeking die Eva had. Toen ze zag dat de vrucht ervan, dat die haar wijs kon maken.
Mm-hmm.
En dat zou je samenbinden. Het klinkt allemaal dat het niet te vergelijken is, maar dat kan je straks samenbinden met wat er geschreven staat in 1 Johannes.
Ja.
Oké. Dat is de trots van het leven. Maar je wilt iets worden. Of je wilt jezelf bewijzen. Het is eigenlijk een trots. Het is trots. En dan verder. Opnieuw nam de duivel hem mee. Nu naar een zeer hoge berg. En liet hem al de koninkrijken van de wereld zien. Met hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen zult u dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Dus de duivel liet een verleiding zien.
Mm-hmm.
En dat is altijd wat de duivel doet, want in Johannes
2.
Ja, 1 Johannes. Sorry, 1 Johannes.
Staan die in de lijst?
Ik denk ervoor. Ik heb het andere foto.
Ja, een voor Matthäus? Ook niet.
Dus vandaag geen is het eigenlijk.
Ja. En het is 3 en dan is het weg.
Heb je Bijbels?
Ja, dat maakt niet uit. Lees maar traag.
Ik lees het heel traag.
Ja.
Oké. Okay.
Waar hoofdstuk?
1 Johannes hoofdstuk 2, vers 16. Oké. Okay. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.
Mm-hmm.
Amen. Dus de duivel kwam eigenlijk met dezelfde verleiding. En Jezus, als de tweede Adam, of als het menselijk offer, moest slagen in waar Adam had gefaald. Mm-hmm. Dus waar Adam viel, dan moest Jezus moest gehoorzaam zijn op dat punt. Yes. Om als een tweede Adam voor ons te zijn. Amen.
Zeg nog eens die drie zaken.
Geen probleem.
Ja.
Dat is de begeerte van het vlees,
mm-hmm,
de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven.
Okay. En dat zijn de drie, de drie areas, regio's waarin dat de meeste verzoekingen plaatsvinden.
Ja.
Begeerte van het vlees,
mm-hmm,
dat zou dan te maken hebben met lusten.
Ja.
Of gevoelens die opkomen, of zaken die je wilt.
Ja.
Een begeerte.
Ja, zoals Jezus en zijn honger.
Honger. En als je dan het hebt over het begeerte van het oog, is het dan waarmee je visueel wordt verleid. En dan hoogmoed is dan de trots, de arrogantie.
Amen. Ja, ik kan dat passage opnieuw lezen met de nieuwe informatie.
Okay.
Dus hoofdstuk 3, vers 4. Toen zei de slang tegen de vrouw: u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En hier is de lust, sommige vertalingen zeggen lust of de begeerte van het vlees, volgens mij.
Van het vlees of van de ogen? Ogen.
Okay.
Dus volgens mij, het begint met vlees, oké? Okay?
Ja,
en de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. Amen. Dus ze verlangde om het te proeven.
Mm-hmm.
Daarna, en dat hij een lust was voor het oog.
Mm-hmm.
Dus ze begon het heel mooi te vinden. En dat de boom die beginniswaardig was om er verstandig door te worden.
Mm-hmm.
En dat is de hoogmoed van het leven.
Ja. De hoogmoed was eigenlijk om buiten de kennis van God te gaan.
Ja,
want God had hem nogthans in een beeld gemaakt.
Mm-hmm.
Hè? Zo lezen we in Genesis.
Ja,
dat hij de mens in zijn beeld had gemaakt. Maar eigenlijk zegt de slang eigenlijk, dat is precies niet genoeg. God weerhoudt u ervan, van iets. En dan is die trots in ons. Hadden wij toen al trots?
Goeie vraag,
hè?
Dat is een hele goede vraag. Want je ziet wel een begeerte om te zondigen.
Ja, begeerte, ja. Een boom die begeerenswaardig was.
Ja, maar ik heb het een beetje bestudeerd en er zijn verschillende meningen over.
Ja.
Ik denk dat sommigen het zien als dat ze zonde niet kennen op de intieme. Dus nu weten ze hoe het is om een zondaar te zijn.
Ja.
Maar je ziet ook dat na de ene verzoeking, dat wij ook in zonde beginnen te leven. En dat is een ander standpunt, dat ons lichaam nu corrupted is.
Ja, en dat gecorrumpeerd.
Gecorrumpeerd is en dat wij daardoor steeds zondigen.
En dat was niet voor de zondeval.
Nee.
Want er is zo die discussie van, zijn we eigenlijk wel verantwoordelijk, Adam en Eva?
Ja.
Als je geen trots in u hebt, hoe kan de duivel u dan verleiden? Maar je hebt wel een vrije wil, dus er moet wel iets aanwezig in u zijn om te kunnen rebelleren tegen God. Snap je? Dat is die eeuwige discussie waar we waarschijnlijk nooit uit zullen geraken.
Ja, ik zou het niet weten.
Het feit is, we moeten opnieuw geboren worden.
Amen.
Wie dat de oorzaak was het nu Satan, was het iets in Adam en Eva, nogthans waren we goed geschapen, maar als we dan goed geschapen zijn, dan komt het dan dat we toch nog vallen.
Ja. Ja.
Dus het is iets moeilijk, maar goed, dat is buiten deze.
Ja, ja. En één ding waar, wat Jezus heeft gedaan, wat Adam faalde te doen, is tegen de duivel te zeggen, ga weg of sta achter mij.
Hmm.
Want als je in het begin van Genesis leest, zie je dat Adam en Eva autoriteit hadden gekregen van God, mm-hmm, over alles wat op de aardbodem was.
Ja, ja, ja.
Dus, en Adam was bij Eva, want al lezen we verder, ja, in vers 10 van hoofdstuk 3.
Ja.
En de Heere riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? En hij zei, wacht, volgens mij moet ik een beetje naar voren,
ja,
terug, ja, een beetje terug naar vers 6.
Oh, oké, 6.
Ja. En dat is waar ze begint te eten. En de vrouw zag dat de boom goed was,
ja,
om ervan te eten, dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die beginnenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van de vrucht en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. Dus Adam was er de hele tijd bij, maar hij was,
ja,
was stil.
Hij zei niks.
Hij zei niks.
Die bij haar was. Hij is, ja, een beetje... Een lafaard, hè?
Ja, hij was een lafaard.
Misschien heeft Eva ertoe gepusht van, zeg, eet jij maar.
Hmm.
We zullen wel zien wat er gebeurt. Nee. Maar toch. Ja, en hij, ja, had ervan.
Dus,
ja,
velen zouden denken, Adam heeft niks gedaan, waarom? Hmm. Waarom zegt hij dat we door één man allemaal zondaar zijn geworden? Nou, Adam was erbij. Hij, ja, wist wat er gebeurde, hij was niet onschuldig.
Juist.
Dus, de man die bij haar was en hij at ervan... Amen. En dan laten we het eindigen. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf sporten.
Mm-hmm.
Maar dus ze probeerden hun schaamte te bedekken,
ja,
op dat punt. Door hun eigen middelen. En, maar dat was niet genoeg. En, mm-hmm, zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde,
mm-hmm,
bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God, te midden van de bomen in het hof. Dus hoewel ze bedekt waren, ze waren niet genoeg bedekt. Of misschien was het zelfs dat hun lichamelijke bedekking niet de schaamte bedekte die hun scheidde tussen God en hun.
Ja.
En ik ben daar eens negen, toch? Denk het. En de Heer riep Adam en zei... Nee, volgens mij ben ik bij vers 8, sorry. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei, ja, Adam, de vrouw die u mij gaf om bij mij te zijn.
Ja.
Dus hij geeft God de schuld.
Ja.
Die heeft mij van de boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. En dus iedereen geeft iemand anders de schuld.
Ja.
Toen zei de Heere God tegen de slang, dus God vraagt hem aan de slang. Eigenlijk op een rijtje. Hoe ik het zie is dat Adam staat hier, Eva staat hier en de slang staat hier. En God vraagt, wat heb jij gedaan? En die eentje wijst naar de volgende en de andere wijst naar de volgende. Maar dat is hoe ik het bedenk.
Ja,
dat
is, ja.
En de Heere zei tegen, vers 14. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, dus hij ondervraagt de slang niet, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten. Al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Hier komt het profetische gedeelte. Ja. Want in nageslacht of zaad, zoals het letterlijk is.
Ja.
Dat traditioneel komt dat van de man.
Mm-hmm.
De zaad komt van de man. Mm-hmm. Maar God connecteert het zaad nu van de vrouw. Omdat dat kind, dat profetisch kind, dat zaad, dat nageslacht, ja, dat niet nageslacht of zaden, in de Bijbel, zoals in het Nieuw Testament wordt gezegd, dat is Jezus. En, ja, we weten dat Jezus alleen uit een vrouw werd geboren.
Ja, ja.
Dat zou u de kop vermozzelen en u zult heel vermozzelen. De vrouw zei hij, ik zou een moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren, naar uw man zal de begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En probeer even over te slaan naar het stuk waar ze gekleed worden door God.
Staan hier ook in?
Hoop het.
Ik zit in de witte tussen de mannen tussen.
Ah.
Nee, ik snap het niet.
Dus het is vers 21 eigenlijk.
Ja, deze maar.
En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Dus ja. Ze hadden zichzelf niet genoeg bedekt.
Mm-hmm.
En wat God eigenlijk deed, hij slachtte dieren en bedekte de mens
ja.
met de huid van de dieren. Dus God deed eigenlijk zien, de bedekking die jij hebt gemaakt, dat is niet genoeg. Ik zal je bedekking voorzien. Ik zal je bedekken. Ik zal je schaamte weghalen, je ja. naamheid bedekken.
Ja.
Dat is wat God deed.
Dat was eigenlijk onze manier. Voldeed niet aan Gods voorschrift.
Precies dat. Dus dan gaan we eigenlijk naar de bedekking van de wet.
Ja.
Naar het tabernakel en de tempel. Daar komt het principe van, het eerste principe van een dier gaat dood voor jouw zonde.
Hmm.
Maar de wet die brengt geen verzoening. Zoals in Leviticus 18, vers 5 leest.
Trouwens, voor de mensen online, als er vragen zijn, je mag steeds in de chat vragen stellen. Hè?
Yes. Oké, die begint te lezen. Mijn verordeningen en mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal er door leven. Ik ben de Heer. En dan Gelaten 3 vers 12. Maar voor de wet is het niet uit geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. En dus de wet was perfect. Op een manier. De wet was perfect voor degene die de wet perfect hielden. Maar zoals we gaan lezen, het is onmogelijk om de wet perfect te houden. Maar als jij de wet breekt, dan is de wet dood voor u. Deuteronomie 27, vers 6 leest.
Deuteronomie 27, 26?
Ja, 26.
Ah.
Vervloekt is wie de woorden van deze wet niet uitvoert, door ze te houden. En heel het volk moest zeggen amen.
Amen.
Amen. Dus ik ga wat uitleg geven aan de verzoening en de offerproces van de wet.
Mm-hmm.
Dus in de wet had je 5 offers. Je had een brandoffer,
mm-hmm.
je had een graanoffer, je had een dankoffer, een zondoffer en een schuldoffer.
Oké. Okay.
En brandoffer dat bestond eigenlijk uit klein vee. Dus stieren.
Wat?
Het bestond uit klein vee.
Oké. Okay.
Dus stieren,
ja?
Geiten of vogels of schapen.
Okay.
En die moesten 's ochtends en 's avonds geofferd worden. Elke dag moesten die brandend houden voor de zonde van Israël.
Ja.
Je kon ook zelf een offer brengen. Wanneer je God wilde aanbidden, zonder een offer kan je God niet aanbidden in die tijd. En dan heb je het graanoffer. Het graanoffer dat bestond uit ongezuurde koeken, dus platte broden. En dat moest gemengd worden met olie.
Mm.
En alle offers moesten gesprenkeld worden met zout. Dus daar mocht geen honing in ook. En dat moest ongezuurd zijn. Dat werd gemaakt met meelbloem.
Graan, dus van
ja,
graan.
Van graan,
meelbloem. En waarom moesten die offers gegeven worden, weet je dat?
Ja, dus dat was een volgens mij was een speciaal, specifieke feestdagen.
Feestdagen, okay.
En er is ook een wet van de offers,
mm-hmm.
waarmee je te arm bent
ja.
om een bepaald offer te geven. Als je geen klein, want in die tijd was je currency
ja.
koeien en stieren en kleinvee.
Ja, ja.
Maar als je dat niet kon betalen, dan mocht je van de Heer 2 duiven offeren. Maar ja. als je dat weer niet kon betalen, dan mocht je een graanoffer brengen.
Een graanoffer.
Ja.
En als je dat niet kon betalen.
Dat is sterk in je zonde.
Nee, dan was er geen oplossing voor jou.
Nee.
Wacht, dus we hebben al een brandoffer gehad?
Ja, dus een brandoffer, een graanoffer. Maar als je dat niet kon betalen, dan eet je niet, want je moet brood eten.
Oké, okay. Ja, dus. Ja, dat is waar. Dat is waar, ja.
Ja.
Dus je had een brandoffer dat je moest brengen.
Ja.
En dat was voor dagelijks zo?
Dagelijks, twee keer per dag.
Ja, twee keer per dag. Dat is sowieso standaard.
En?
Wacht, maar wie moest dat brengen, dat brandoffer? Iedereen of?
Iedereen moest dat brengen.
Of waren dat de priesters die uit al die offers dat ze brachten voor de Heer? Moest iedereen twee brandoffers brengen?
Nee, niet iedereen. Dat was voor Israël. Dus, ochtends en 's avonds dagelijks.
Want als elke mens van Israël... Nee. Elke morgen en avond een beest moest komen brengen, dan was iedereen failliet.
Iedereen was dat failliet, ja. En nog een detail.
Ja?
Dat offer, dat moest dus afgebrand worden. Ja. En een deel moest aan God gegeven worden. Ja. En een deel mochten de priester zelf eten.
Ja.
Dat is ook met het graanoffer. En dat is met alle offers.
Dus eigenlijk is dat hun eten eigenlijk, hun inkoop.
Ja, de levieten die leefden echt aan wat... Dus God was hun erfdeel. Dus dat zegt de Bijbel, God is het erfdeel.
Ja.
Dus die hadden geen land, alles wat van God was, kwam ook naar hem.
Okay.
Dat is ook een dankoffer.
Dankoffer?
Dat is eigenlijk een vrijwillig offer.
Mm-hmm.
Wanneer je dankbaar bent tot God, omdat hij iets voor je heeft gedaan. Of je wilt God prijzen.
Ah.
Dan neem je een dankoffer mee, van je kleinvee.
Ja.
Breng dat naar God. En dit is het enige, dit is het enige, volgens mij, naar wat ik heb gelezen... Wat in de Bijbel voedsel wordt genoemd.
Mm-hmm.
Waarom wordt het voedsel genoemd? Omdat het principe is dat jij met God eet. Het is het enige offer. Dat jij, dus een deel gaat naar de priesters. Een ander deel gaat naar God zelf.
Ja.
En een ander deel, dat mag jij zelf eten. Dat is het enige offer dat jij zelf van mag eten.
Ja.
Dus het is eigenlijk een maaltijd met de Heer.
En dan moest je dan waarschijnlijk ook in het gebied van de tempel...
Ja.
Eet of tabernakel eten, of moest je dat mee naar huis nemen?
Volgens mij moest dat ook in het gebied van de tempel eten worden.
Ja, want niemand mocht in het tabernakel binnen buiten de
levieten
en priesters. Dus ik denk niet dat die even gezellig
aan
een barbecue konden aanschuiven.
Nee.
Dus oké, we hebben een...
Dan heb je een zondoffer.
Een brandoffer hebben we hebben een graanoffer. Ik herhaal graag veel, maar ik weet, herhaling maakt dat goed.
Onthoud het.
Ja.
Je hebt een brandoffer, je hebt een graanoffer,
en
je hebt een dankoffer. En laten we nu gaan naar het zondoffer.
Ah, het
zondoffer.
Is dat hetzelfde als een verzoeningsoffer?
Ja.
Oké. Okay.
Het zijn eigenlijk bijna allemaal verzoeningsoffers.
Ja, oké. Okay.
Oké. Okay. Dus, het zondoffer. Laten we Leviticus 4, vers 2 tot 3 lezen. En dat is maar een stukje. Dat is maar een stukje dat spreekt over eigenlijk...
Is het niet 5?
Ik denk dat...
Oh, sorry. Ik heb hem hier niet staan.
Is het... Volgens mij zit hierin.
Ja, 5 staat erin. Maar... Nee, 4 niet. Ja, dat is niet. Dan zullen we 4 maar lezen.
Ja. Staat... Ja, het is 4. Staat er niet in. Dus ze zei: De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg: Als een persoon zondigt door een onopzettelijk overtreding van enig gebod van de Heere, iets wat niet gedaan mag worden, maar wat hij toch doet tegen een van de geboden, ook als de priester de gezalfde gezondigd heeft, zodat het volk schuldig wordt, de hoge priester. Dan moet hij, dus de hoge priester werd ook de gezalfde priester genoemd.
Ja.
Dan moet hij ook voor zijn zonde die hij begaan heeft, als zondoffer aan de Heer een jonge stier aanbidden. Het jong van een rund zonder enig gebrek. En dat gaat eigenlijk zo door. Dus het principe van dit hoofdstuk is eigenlijk het zondoffer. En dat zegt, als je iets onopzettelijks hebt gedaan en je realiseert dat je het hebt gedaan, dan ben je bent eigenlijk wanneer je het hebt gedaan, terwijl je onwetend was, ben je al schuldig verklaard.
Ja.
Dus wat je dan moet doen is, ik realiseer, ik heb tegen God gezondigd, ik moet nu een zondoffer brengen. En dat verschilt per persoon. Dus niet elke persoon bracht hetzelfde offer. Bijvoorbeeld een priester, zoals je net hebt gezien, een jonge stier.
Ja.
Als jij nou een normaal persoon bent, dan moet je volgens mij een vrouwelijke geit...
Het is ook redelijk duur, hè?
Ja, het is redelijk duur. Dus
Jong rund, hè?
Ja.
Dat is, ik weet niet of jij iets weet van beesten, maar rund daar geeft heel veel eten. Hè? Ik bedoel, dat is heel groot, daar kun je heel veel van eten. Tegenover een geit,
ja.
Een geit is een, dat zijn 10 geiten passen in een rund. Dus, dus we zien al hoe zwaarder de zonde, hoe groter het offer.
Yeah.
Is dat juist?
Ja. Okay. Het is niet echt op die manier, maar het eigenlijk ligt aan de persoon. Dus de hoge priester,
okay.
die als hij onwetend zondigt,
ja.
De Bijbel zegt dat heel het volk dan in zonde is. Hij doet laat, omdat hij de vertegenwoordiger is.
Ja, ja.
Dus hij laat Israël zondigen als hij zondigt. Dat is hetzelfde.
Okay.
En dan als jij een normaal persoon bent, dan moet je een vrouwelijke geit geven. Maar als je een leider bent, zegt de Bijbel, dan moet je een mannelijke geit offeren. En dat gaat eigenlijk zo. Als jij Israël in een capaciteit vertegenwoordigt, als je een oudste bent of zo, dan moet je nog meer.
Ja, dat was zeg dan ook eens van die geit?
Een vrouwelijke geit voor een normaal persoon, dan ben je één persoon die zondigt en je realiseert dat je hebt gezondigd.
En een mannelijke geit als
al
een leider.
Al ben je een leider.
Dan vraag ik me af waarom een mannelijke geit zal dat.
Meer waard, denk ik.
Ja, goede vraag. Ja.
Want al je vrouwelijke geiten, dan heb je eigenlijk één man en die kan ze allemaal.
Ja, dat is waar. Die brengt het zaad binnen. Ja. Oké.
Dus. Maar dat is eigenlijk na één zonde. De Bijbel zegt in vers 1 op het einde: maar wat hij toch doet tegen één van de geboden.
Mm.
Dus heb je één zonde begaan en je realiseert het, dan moet je een zwaar en duur offer brengen.
Amai, hoe dat ik toen niet leefde.
Oh ja. Maar. Ja. Maar dat is alleen.
Als je het niet weet. Ja.
Als je niet weet.
Maar als je het weet.
Daar gaan we naartoe. We gaan er nu nog niet naartoe, maar nu gaan we naar een schuld- of reinigingsoffer. Schuldoffer.
Ja. Ja.
Dus dat is nummer 5. Een schuldoffer is wanneer je iets zegt. Laten we lezen 1 en 2. En 4 en 5. Van Leviticus hoofdstuk 5.
5, ja, dat heb ik.
Oké. Als een persoon zondigt, doordat hij uitgesproken vervloeking hoort, en hij dus getuige is, of hij het gezien heeft, of het te weten gekomen is. Als hij niet vertelt, dan draagt hij zijn ongerechtigheid.
Mm-hmm.
Of als een persoon ook maar iets onreins aanraakt, het kadaver van een onrein wild dier, of het kadaver van een onrein stuk vee, of het kadaver van een onrein kruipend dier. Ook al is het voor hem verborgen gebleven, dan is hij toch onrein en schuldig. Of als een persoon zweert om iets goeds te doen of iets kwaads, terwijl de woorden ondoordacht over zijn lippen komen, naar alles wat de mens ondoordacht in een eed kan uitspreken, hoewel het voor hem verborgen is, en hij het later te weten komt, dan is hij toch aan een van de woorden schuldig. Het zou gebeuren als iemand aan een van deze dingen schuldig is, dat hij dan moet belijden waarin hij gezondigd heeft. En ik lees zelf, dat staat er niet in, maar hij moet vervolgens al zijn schuldoffer vanwege zijn zonde die hij begaan heeft aan de Heer een vrouwtje uit het kleinvee brengen.
Een kleinvee?
Ja. Een lam of een geit als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor hem doen vanwege zijn zonde.
Ja.
Ja, dus dit is eigenlijk wanneer je een verkeerde belofte hebt gemaakt.
Mm-hmm.
Je hebt niet goed gedacht. Dus het is nog steeds unintentional. Ja. Of wanneer je wanneer je moet getuigen. En specifiek, bij getuigenis dus werd er eigenlijk een vloek geroepen. Als een persoon niet getuigde over een specifieke zaak, dan ben je eigenlijk onder de vloek. Want je bent eigenlijk, het is net het dagsysteem dat je eigenlijk moet stemmen.
Ja.
Als jij een witness bent of een getuige in een zaak, dan moet je getuigen.
Ja.
Dus.
Oké. Okay.
Maar je hebt een goede vraag gesteld. Wat gebeurt er als jij weet dat je hebt gezondigd terwijl je zondigde? Wat moest er dan gebeuren met jou onder de wet van Mozes?
Mm-hmm.
Nou, daar is een duidelijk antwoord op gegeven in Numerieke hoofdstuk 15. Vers 22 tot 31. Dus dit beantwoordt eigenlijk je vraag. Waarom moest het Nieuwe Testament komen? Waarom moest Jezus doen wat hij gedaan heeft? Als wij al een systeem hebben. Als de dieren ons al verzoening konden geven. Hoewel ze onwetend waren.
Mm-hmm.
Hoezo is dat systeem niet doorgaan? hoezo moest Jezus komen en hoezo is Jezus en zijn offer superieur?
Ja.
Als het allemaal dezelfde werking heeft. Dat is niet waar. Dus begin met lezen. En wanneer u zonder opzet gezondigd hebt, is Mozes aan het spreken, en niet al deze geboden gedaan hebt die de Heer tot Mozes gesproken heeft. Alles wat de Heer u door de dienst van Mozes geboden heeft, vanaf de dag dat de Heer het geboden heeft en daarna, al uw generaties door. Dus heel het oude verbond.
Mm-hmm.
Wanneer het zal zijn dat iets zonder opzet gedaan is, iets voor de ogen van de gemeenschap verborgen was, dan moet heel de gemeenschap volgens de bepaling één jonge stier, het jong van een rund, als brandoffer bereiden, als een aangename geur voor de Heer. Moet het bijbehorende graanoffer en het bijbehorende plengoffer en één geit en bok als zondoffer. Dan moet de priester verzoening doen voor heel de gemeenschap van de Israëlieten. En het zal hun vergeven worden, want het was zonder opzet. Dus God zegt, het zal hun vergeven worden, omdat het zonder opzet was. Want het dier weet ook niks. Dat is ook onopzettelijk gehoorzaam. Ze hebben zelf hun offergave gebracht, een vuuroffer voor de Heer. En hun zondoffer voor het aangezicht van de Heer. Vanwege de zonde zonder opzet. Dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten vergeven worden. En ook de vreemdeling die in het midden verblijft. Want het is heel het volk zonder opzet overkomen. Als nu één persoon zonder opzet gezondigd heeft, moet hij een geit van een jaar oud als zondoffer aanbieden. Dus elke zonde die je zonder opzet. Dus laten we zeggen, als je echt aan de wet van Mozes hield. En je zondigt één keer per dag zonder opzet, dan moet je elke dag een offer brengen naar God. Dat maakt je heel snel arm.
Ja.
Heel snel. Vers 28. Dan moet de priester verzoening doen voor de persoon die zonder opzet gezondigd heeft, met een onopzettelijke zonde voor het aangezicht van de Heer, om verzoening voor hem te doen. En het zal hem vergeven worden voor de ingezetenen onder de Israëlieten en voor de vreemdelingen die in hun midden verblijven. Eén veld geldt voor u, voor hem die zonder opzet zonde doet. Maar de persoon die iets met opgeheven hand doet, van de ingezetenen of van de vreemdelingen, die lastert de Heer. Die persoon moet uit het midden van zijn volk uitgeroeid worden. Want hij heeft het woord van de Heer veracht en zijn gebod verbroken. Die persoon moet beslist uitgeroeid worden. Zijn ongerechtigheid is op hem. En wat gebeurt er na deze passage? Na deze passage zien we de persoon die stokjes oppakt tijdens de sabbat.
Ja.
En dan zie je het volk praktiseren wat God door in Mozes heeft gezegd.
Ja, momentje. Dus het heeft te maken met iets met opgeven hand doet, maar je toch niet zonder eenderst welke zonde te maken.
Nou.
Te maken dan toch met een inbreuk op een zonde waarop de doodstraf staat. He, want hier staat, hij heeft het woord van evenwicht en zegt dat de zonde beslist uitgeroeid worden. Mm-hmm. Heeft dat toch niet te maken met bijvoorbeeld opzettelijk verkeerde kleding aandoen?
Heet dat is een hele goede vraag.
Heeft dat toch te maken met de Sabbat onteren, want daar stond de doodstraf op.
Ja,
iemand anders vermoorden, daar stond de doodstraf op. Dus dat zal die zaken zijn die met opgeheven hand worden gedaan. Neem ik aan.
Ja, die perspectief heb ik nog niet gehoord. In de start.
Dat kan toch niet over eenert welke zonde zijn van die 613 wetten?
Van de 613 wetten. Ik zou denken dat. Want de studiebijbel die zegt dat elke zonde die verzoenbaar is.
Ja.
Behalve elke zonde die verzoenbaar is, die je goed kan
maken. Ja, en voilà, ja. Maar hier spreekt over zonden die niet verzoenbaar zijn, die recht opzetten.
Niet, ja.
Nou ja, dat gaat dus over de doodzonde.
De doodzonde.
Ja.
Dus wat er dan gebeurde, is zoals wanneer de Sabbat niet meer houdt.
Ja, precies.
Wanneer wanneer je vader en moeder niet gehoorzaamt.
Ja, ja, een laster. Dus, ja, dat komt een doodstraf op.
Ja, al was je een rebels kind.
Ja.
Wanneer je iets onreins eet.
Mm-hmm.
Dus heel veel kleine dingen.
Zat daar ook een doodstraf op? Onrein eten?
Nee.
Dan word je zelf onrein.
Dan word je onrein.
moest je een reinigingsoffer brengen.
Dat is waar, excuseer.
Waar kun
je dat vinden?
Waar je zegt zo van de
doodsoffer en... Ah, de stal overal spreidt.
Meestal Exodus in Deuteronomium. Niet dat dat iets onreins heet.
Ja.
Dat is gelijk. Maar wanneer je...
verspreid in verschillende boeken.
Ja, dingen zoals eigenlijk... Wanneer je... Volgens mij ook wanneer Gods naam lastert.
Ja, Gods naam.
Volgens mij werd er een jongen in de Bijbel nadat hij Gods naam lasterde.
Mm-hmm.
Dus werd hij gestenigd.
Zoals die vrouw die dat ze voor Jezus bracht, die overspel was, betrapt.
Ja.
Daar stond hem ook de doodstraf, want ze stonden klaar om ze te stenigen.
Ja. Dus niet verzoenbare ja. Zonden. Dus wanneer je die begaan, wanneer die begaat, die volgens mij elke persoon heeft begaan. Zeker in onze cultuur vandaag.
Mm-hmm.
Dan...
Moord was ook...
Ja, moord is een van de grote.
Ja.
Maar het is niet allemaal een moord level. Wat er dan gebeurde is...
Mm-hmm.
Je moest dan gestenigd worden. We zien zelfs dat Mozes, de gever van de wet... Dat hij geen genade vond in de wet. Nadat hij Gods woord niet heiligde, kon hij geen offer brengen. Er zijn sommige zondes die iemand begaat en je zou denken in het systeem van de wet van Mozes. Hij heeft gezondigd. Hey, laten we gewoon een offer brengen en we zijn goed met God.
Ja.
Maar dat is niet zo. Als dat niet verzoenbaar is, dan werd je gestenigd. Zo lezen we laten we eerst lezen in Hebreeën 3, vers 5. Dus Mozes, die...
En trouwens, we hebben nog een paar minuten. Yeah. Ik zou... want je hebt nog veel te lezen. Je kunt dat ook allemaal niet afnemen. Maar dat is niet erg. Kunnen we daar een vervolg aan bereiken.
Zeker.
Dus doe maar rustig.
Ja. De Bijbel zegt dat en Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis, maar als dienaar, om te getuigen wat later gesproken zou worden.
Mm-hmm.
Dus hoewel Mozes trouw was bevonden in heel zijn huis, en ik zelf wou niet zeggen, maar het was, ik ken volgens mij, de voorganger heeft over gepredikt, mm-hmm. Mozes en zijn staf. En dus het verhaal moet eigenlijk vers zijn in iedereen's hoofd. Dus... De kinderen van Israël, die lasten, die maakten het moeilijk voor Mozes. En Mozes,
die
maakte het heel moeilijk voor Mozes.
Ah, oké, okay, ja.
Die zeiden, Mozes, we hebben dorst. Oké, okay?
Ja.
Ze hadden dorst. Hoezo zijn we niet in Egypte gestorven? Hoezo heb je ons hier naartoe gebracht?
Ja.
En Mozes kwam naar de Heer en zei, Heer, kijk wat deze mensen me aandoen. Help me. Dat is basically it.
Mm-hmm.
En de Heer zei, Mozes, pak je staf. Spreek tegen de rots. En er zal water uitkomen. Mozes kwam en zei tegen de kinderen van Israël. Zouden wij u nog water geven? Mm-hmm. Dus hij maakte zichzelf de bron van water. Hij was heel boos op deze Israëlieten. En hij sloeg twee keer op de steen. En nadat hij dat heeft gedaan. Hoewel God hem water, de mensen water gaf. Zei God, omdat jullie mij niet hebben geëindigd.
Ja.
Zelfs jullie dit beloofde land niet zien. En Aaron stierf. En Mozes stierf.
Mm-hmm.
Dus dat bevestigend punt. Dat niemand de gehele wet kan houden. We zien mensen zoals David. We zien al deze mannen van God. Die rechtvaardig waren in de Bijbel. Hoewel ze niet de belofte of de geboden konden behouden. Dus daarom hebben we Jezus nodig. Omdat wij de wet niet kunnen behouden. Het is geen perfect systeem. Jezus heeft leven gekregen. De wet is tot leven voor Jezus geworden, omdat hij de hele wet heeft gehouden.
Amen.
Zoals de Bijbel zegt, dat door deze wet zul je leven. En dat zijn mijn laatste punten.
Oké. Okay. Amen. Prijs de Heer. Ik hoop dat jullie allemaal appreciëren nu beter. Ik ga even mijn dingen afzetten. Ik hoop dat jullie allemaal kunnen appreciëren het offer van de Heer. Nu dat je dit hebt gehoord, al goed dat wij niet meer leven tijdens die tijdens die periode. Hè. Ja, als je denkt van, oh, elke dag zo bezig is, van heb ik vandaag iets verkeerd gedaan of niet? Ja. Even overlopen, wacht, 613. Heeft iemand iets onrein aangeraakt? Heeft er iemand gevloekt? Hopelijk van niet, want dat is niet verzoenbaar, hè, man. en zo waren er allerlei verschillende puntjes en zaken. En ze hebben het bijna nooit in ere gehouden.
Nee.
Ze hebben nu wel, je hebt dat voorbeeld aangehaald van Mozes, die toen iemand was stokjes aan het verzamelen op de Sabbat. Ja. En ze waren zo van, oeh, wat moeten we nu doen? Want we hebben juist gelezen, eigenlijk iemand die werkt op de Sabbat, moet gestenigd worden voor de hele gemeenschap. Oh, wat moeten we dat nu echt doen? Ja. En dan hebben ze dat voor de Heer gebracht en de Heer zei, oh, ja. Ja. Laat het zo zijn. En ze hebben het gedaan. Maar ik denk dat ding, ze hebben die wet nooit in ere tot in het detail kunnen doen. Ze hebben die sabbatsjaren niet kunnen in ere houden. Hè. Om de 50 jaar was het ook zo dat er zo'n jubileejaar was. Hè, dat ze de slaven moesten vrijzetten in hun midden. En de schulden teruggeven aan iedereen. Waarvan dat ze, hebben ze ook nooit echt gedaan. Het was eigenlijk allemaal heel die wet, was eigenlijk een schoolmeester, zoals Paulus zegt in zijn brieven in de Galaten, een schoolmeester om ons tot Christus te brengen en te beseffen dat zijn offer, amen, hetgeen zouden we nodig hebben. Want als we onze eigen offers moeten gaan brengen, om onze zonde te gaan bedekken, dan blijven we maar bezig en blijven we maar bezig en blijven we maar bezig en kunnen we zelf nooit perfect en volmaakt worden, amen. Maar de Heer heeft het gedaan. En hij maakt dat we opnieuw geboren worden, dat we wel perfect en volmaakt kunnen bevonden worden in hem.
Amen.
En dus zij waren niet perfect en volmaakt, ze waren perfect en volmaakt tot de volgende dag dat ze dan weer zondigden. Maar het systeem was zo strikt dat niet mogelijk was.
Nee.
En nu dat je dat allemaal zegt, de zaken die je onopzettelijk doet, zaken die je opzettelijk doet, zaken waarvan je het niet weet, maar vroeg of laat wel gaat weten dat je iets verkeerd hebt gedaan, zo blijf je maar bezig. Het is eigenlijk onmogelijk.
Onmogelijk.
En er zijn er nu nog wel die dat proberen, een paar van die Joden in Antwerpen, die proberen dat zo tot in de puntjes. Ik heb wel een vraag voor hen, hoe dat ze eigenlijk hun offers aan brengen. Want zij moeten dan ook die offers brengen als ze schuldig worden bevonden. Maar ze hebben geen tempel meer, ze hebben geen hoge priestersysteem. Weet jij misschien hoe dat ze dat doen? Heb je al met een Jood gesproken of zo?
Ik heb geen idee hoe ik aan deze, volgens mij heb ik een video gekeken.
Okay.
Maar hun gebeden zijn nu op dat moment.
Okay.
Zijn hun verzoening. Dus ze hebben natuurlijk allemaal... Ze komen uit de fariseeën, dus rabbies die komen uit de fariseeën en die hebben eigenlijk voor God gesproken en die zeggen omdat dit er niet meer is dit oké, dus ze hebben het verplaatst met gebeden.
Oké, wel de volgende keer als ik een Jood heb, zo met mijn krul tegenkom in Antwerpen, ik ga hem eens een oprechte vraag, niet om te confronteren, ik ben gewoon geïnteresseerd. Hoe dat zij dat nu aanpakken, nu dat er geen tempel is. Want eigenlijk, de vernietiging van de tempel in 70 na Christus was Gods antwoord en Gods definitieve getuigenis dat systeem voorbij is. Amen. En het was ook voorspeld, Jezus had het voorspeld. Geen ene steen gaat hier nog op elkaar staan. Hè? En dat dus Jezus offer voldoende is. Was ook het thema van de brief van Hebreeën. Mensen die terug wouden naar de tempel, want die stond er toen nog in de jaren 60, maar die ging ook vernietigd worden. dat hij waarschuwde, ga niet terug. Want die oude zaken, die zijn voorbij. Jezus' offer is genoeg. Dus dank de Heer dat we weten dat, dat hij een verzoeningsoffer is, dat hij een brandoffer, zeg ze nog eens allemaal?
Een
graanoffer. Amen. Halleluja. En het offer dat wij nu kunnen brengen is een, hoe zeg je dat? Een halleluja. Een, hoe zegt de Romeinen het weer?
Sacrifice of praise.
Ja, present your bodies as a living sacrifice. Hè? Presenteer je lichaam, presenteer. Ja, inderdaad. En ook als een prijsoffer, een lofoffer naar Jezus. Amen.
Zijn er nog vragen?
Zijn er nog vragen? Ik zie dat moeder zegt van...
Johanna zegt, dank aan koning Jezus voor het ultieme offer.
Amen.
Moeder zegt, amen, levend offer. Amen. Laten we de Heer danken. Jezus, ik dank u Heer voor uw offer. Dank u Jezus dat u bent gekomen om de wet aan het kruis te nagelen, Heer. Ik dank u Jezus, halleluja, dat u uw geest heeft gegeven en ons levend heeft gemaakt, Heer Jezus. Vader, halleluja, laat ons in uw dienst, Heer, als een offer zijn, Heer Jezus. Halleluja, voor uw dienst, Heer Jezus. Laat ons rondtrekken, Heer Jezus, en uw licht, Heer Jezus, schijnen aan deze wereld, Vader, dat ze tot u kunnen komen. In uw wonderlijke naam. Amen.
Amen.
Amen. Dank u wel voor te komen. God zegen de mensen. Tot de volgende.
Tot zegen.